Franse Vloer. Franse Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans.
Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-profs van FC De Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust.
Goedenavond, dit is Voetbalpraat van, hoeveel is het eigenlijk? 22e hoor ik net. We hebben gekeken naar Leipzig tegen Manchester City en Inter tegen Porto. Daar gaan we over napraten. We gaan vooruitblikken op de Europa League wedstrijden van gisteren. En dat ga ik niet alleen doen, gelukkig. Dat ga ik doen met Mike Snoei, trainer van Telstar. Jordi Amali, presentator van het zeer leuke programma De Voetbalkantine op ESPN. En Leo Dries is er gelukkig ook. Die is voetbalcommentator vol ervaring, zeg ik maar. Leo, waren het vanavond echte Champions League wedstrijden die we hebben zitten kijken?
Tussenronde Champions League wedstrijden,
ja. Ze voelden het een beetje, ja.
Ja, het was niet... van de eerste helft vond ik City wel goed als ze het over die wedstrijd hebben. De tweede helft Leipzig aardig en die kwamen goed terug 1-1. Maar meer moet je er eigenlijk ook niet zoveel over. Ze zaten er nou niet in, echt bijzondere momenten in. Keuzebuur, goed gefloten.
Kijk, was er even een spannend moment op het eind met Hens of niet?
Ja. Of ze eruit... Van Boekel de VAR en ja. We dachten allemaal nog, nou, die gaat ze allemaal weer terugroepen uit de kleedkamer.
Daar hoopten we op. Nee, ja. Gebeurde niet. Mike, wat is blijven hangen van Leipzig City bij jou?
Nou ja, in ieder geval dat er weer een Engelse club is die het lastig heeft. Hè? Dus we zagen ze al een klein beetje worstelen. Nottingham Forest gelijk, was ook verrassend. En nu dan in de Champions League ook weer een beetje worstelen.
Wel heel opvallend, hè? Want er zijn 4 Engelse ploegen tot nu toe in actie gekomen in de Champions League. In deze ronde. En alle 4 niet weten te winnen.
Nee, en ze zijn niet echt minder geld gaan uitgeven. Hè? Nee. Ze geven enorme bedragen uit, maar het wordt er allemaal niet beter op. En gelukkig maar, dat geld niet alles zegt. En gelukkig kregen we nog een klein toetje. Dat Dumfries nog even 10 minuten mee mocht doen.
Dus dat is een andere wedstrijd, hè?
Jawel, ja. Maar...
We hebben alles door elkaar zitten kijken op alle schermen. Dus
ja, mensen.
Dat werd bijna het hoogtepunt van de avond. Dus... Maar voor de rest zijn we niet echt verwend geweest.
Nee. Zou het niet ook een beetje... Want dat, volgens mij zitten de Engelse clubs altijd wel rond deze tijd een beetje in de problemen. Omdat ze in januari altijd een ongelooflijke hoeveelheid wedstrijden spelen. En hoe breed je selectie ook is. Dat is toch wel lastig om dan een beetje niveau te houden, hoor.
Expliciet dit seizoen is het natuurlijk wel breder. Doordat het WK hebben natuurlijk competities meer lasten van dan... alleen Engeland in dat geval.
Maar Engeland, er zitten clubs zitten nog in 2 cups en nog in de internationale cup. En noem maar op. Dat houdt een keer op natuurlijk. Als je elke keer om de 2 dagen, 3 dagen wedstrijden moet spelen.
Volgens mij vanaf dat het na het WK weer hervat is... is er praktisch elke dag een wedstrijd geweest in Engeland. Ja. Of dat inderdaad dan beker was tussendoor. Of
FA Cup, League Cup of competitie.
Op een Champions League avond een Arsenal City in de competitie... omdat het allemaal moet gebeuren. En ja, we hebben het te vaak over, ze spelen veel. De speelschema's zitten vol. Maar dit seizoen is dan nog wel eens een extra probleem wat dat betreft. Dus ja, het is ook... Ah, ik ben heel erg benieuwd richting het einde van het seizoen.
Ze hebben wel enorme selecties, hè?
Ja.
30, 40 spelers.
Jawel, maar City gebruikt er geen 30, 40, hè? Dus het is wel echt toch wel een kern van 15, 16 waarmee hij speelt. Echt veel meer...
Vandaag ook heel opvallend, want hij wisselt niet.
Hij wist de hele wedstrijd zelfs niet.
Tegenstander deed 5 keer, City 0. Wat Leo zegt, op zich zoekt hij altijd wel, zeker gedurende het seizoen, naar een beetje een vaste opstelling. En dan heeft hij wel 2, 3 mutaties en soms moet je een klein beetje roleren. En dat zie je eigenlijk wel in de breedte. Ze hebben allemaal die selecties van 40 man, maar of ze daadwerkelijk inzetten. En dat maakt het ook natuurlijk moeilijker. Zeker in deze fase van de competitie wil je wel een soort van geraamte hebben, denk ik, om succesvol te zijn. Maar ik denk vooral dat het hoopvol voor ons allemaal is dat die honderden miljoenen niet per definitie betekenen dat je maar alle wedstrijden wint.
Nee, zeker niet als er zoveel zijn.
Voor de trainer van Telstar denk ik ook fijn. Dat de honderden miljoenen niet per se betekenen dat je een wedstrijd wint.
Nee, maar die vraag had ik wel verwacht.
Ja? Dus, ga er volwassen mee om, hè?
Mark? Ja, nee, tuurlijk. Maar geld zegt ook niet alles. Hè. Je ziet het vooral aan Chelsea, hè, wat enorm worstelt. Moesten per se een nieuwe trainer hebben. Heel veel geld voor de trainer zelfs betaald. En daarna die enorme uitgaven aan spelers. Maar worstelen echt met de competitie. In de Champions League, noem maar op.
Ik vind het wel interessant dat niet wisselen van Guardiola, wat hij dus vandaag niet doet. Snap jij dat als trainer?
Ja, wel, maar hij is wel de uitzondering. Leo heeft het over een kern van 14, 15 spelers. Maar ik zie bij andere clubs wel wat grotere wisselingen. En alleen, hij houdt ze waarschijnlijk erg fit. Ja. Maar of het niveau constant blijft als je drie keer per week moet spelen. En daarom spelen ze ook gelijk tegen Nottingham Forest. En als je die wedstrijd hebt gezien, was niet eens zo heel geflatteerd.
Maar je hebt toch altijd wel in je hoofd van, na 60 minuten kan
hij. Ja, en het spelbeeld natuurlijk. Ja. Nog aanvullend. Het spel beter. Leipzig kwam beter in de wedstrijd. Dus is het dan niet altijd verstandig als zou het één wisseling zijn, gewoon puur in de opvatting, om iets te doorbreken? Want Leipzig werd wel sterker natuurlijk. Ja.
Misschien heeft hij er ook wel de bedoeling mee om gasten ergens op te wijzen.
De wissels, dat ze beter moeten trainen? Of
nee,
de basis,
gewoon deze
vertrouwen,
elf.
Het vertrouwen.
Ja, of juist niet. Om ze. Ja. Het gebeurt maar zelden dat er eenzelfde wedstrijd elf beginnen.
Nou, sinds de invoering van de vijf wissels is het echt. Doet ook bijna iedereen vijf wissels. Terwijl, ja, volgens mij hebben we heel lang met drie.
Het is nu gewoon definitief, hè? Dat blijft zo, hè? Vijf wissels.
Ja.
Oh.
Echt. Nee, we gaan het straks hebben over scheidsrechten.
Nee, maar jij zei dat we wat tijd hadden vandaag. Dus
ja, zeker.
Nou, dan gooi ik die er even in over die vijf wissels.
Ja. Nee, we gaan zo.
Maar dan gaan we niet.
AK speelde bij Manchester City. Was leuk om te zien. Speelde prima. Bij Inter Porto was het toch opvallend dat beide Nederlandse spelers van Inter in ieder geval niet in actie kwamen. Of die niet begonnen. Dumfries kwam erin, dus zoals je al zei, Mike. En De Vrij bleef op de bank. Heeft te maken met contractsituaties, Jordi? Hoe zat het ook alweer?
Aflopend contract. En dan zie je toch vaak dat clubs ervoor kiezen. Of tenminste, ja, ik denk ongeveer 50-50. Ik ben benieuwd. Mike natuurlijk als ervaren man die dat soort beslissingen wel eens zal moeten nemen. Misschien niet al te vaak bij Telstar. Want KKD is volgens mij kortstondige contracten. Maar dat clubs er dan voor kiezen, belangrijke spelers ook niet meer in te zetten als ze niet bereid zijn om te tekenen. Om bij te tekenen, hoe sta jij daarin?
Nou ja, dit soort politieke redenen, hè, of economische redenen, zou je het ook noemen. Mm-hmm. Ik denk dat vooral op dat niveau erg speelt. Maar het zou toch wel zonde zijn als sportieve redenen daardoor. De oorzaak is dat we Dumfries bijna niet meer zien. Hij lijkt tegenwoordig bijna zelfs derde rechtsback.
Er zijn fases, zeker dit seizoen, dat je dat kan denken. En het is wisselend, want hij heeft ook Dumfries dan in dat geval periodes gehad waarbij iedereen dacht van, oh, hij is helemaal de man daar. Ja. En dan kwam Darmian er weer in. En dan waren er dingen op het moment dat Darmian niet beschikbaar was, dacht je van, dan gaat hij nu spelen. Maar dan speelde een jong talent, Bellanova. Dus wat dat betreft, maar ja, met terugkerend op De Vrij, zou jij dan hard maken, want in principe gaat het bestuur er natuurlijk over zo'n beslissing. Maar dan kan een trainer natuurlijk wel van zeggen, hey, we zitten in de Champions League, we zitten in een gevecht om de titel. Ik heb hem gewoon nodig.
Maar ze hebben ook die Skriniar.
Die gaat ook transfervrij weg.
En die speelt wel.
Ja, maar als je tegen iedereen zegt hij mag niet meer spelen, dan kan het in het seizoen.
Ja, als je twee spelers hebt die concurreren met elkaar en de een ligt wat langer vast en de ander is een klein beetje aan het muiten omdat die transfervrij de deur uit wil. Ja, dan ga je ook als trainer wel wat sneller als ze dicht bij elkaar zitten om toch voor die andere speler te kiezen.
Ja, en
want die heeft
ook
dan
toekomstgericht.
Wel wat, ja, die heeft wel wat meer toekomst en misschien ook wat meer loyaliteit.
Maar heb je het wel eens meegemaakt, Mike, dat er van bovenaf gezegd wordt van deze niet meer?
Niet in Nederland, nee. Wel in het buitenland, in Griekenland, vooral bij Panathinaikos, werd er nog wel eens dingen geroepen.
En wat deed je daarmee?
Ik deed er niks mee, maar Tecate was toen hoofdtrainer en die ging gewoon zijn eigen gang.
Ja. Tegen het bestuur in, als zij zeiden van, ik kan me zo voorstellen in die contraien dat het gaat om een speler die misschien om zijn geld heeft gevraagd. Dat ze dan zeggen van, doe die maar even niet.
Nee, maar vooral ook in het Midden-Oosten hangen altijd veel mensen om zo'n elftal heen in Qatar of waar dan ook waar we zaten. En dan proberen ze wel altijd te beïnvloeden. Maar ik merkte altijd wel dat daar zo'n Nederlandse hoofdtrainer niet echt gevoelig voor is.
Nee, daarom duurt het meestal ook niet heel lang.
Nee, dat betekent dat je dus alles moet winnen. Anders.
Ja, mooi en eerlijk, maar het kost je wel je baan. Ja. Op termijn.
Denk het wel.
Ja. Bij Inter Porto waren er aardig wat gele
maar
kaarten.
Even, maar even over Dumfries en De Vrij. Degene die in hun plaats speelden waren het toch niet. Ik bedoel, het is toch ook inwisselbaar op dat niveau? Het is ook niet zo dat jongen, wat ongelooflijk dat ze niet spelen.
Want Dumfries bedoel,
de vervangers zijn ook goed.
Dumfries, één goaltje, twee assists tot nu toe. En hij heeft best wel wat wedstrijden gespeeld. Dus het is ook wel wat magertjes wat hij levert aan de rechterkant.
Ja, ik denk dat het voor Dumfries zeker geldt. Bij De Vrij vind ik wel dat hij redelijk zijn sporen heeft verdiend. Al zeg overkoepelend zelfs in de Serie A. Ja. Dat hij wel echt heeft aangetoond eigenlijk basiswaardig te zijn. Maar dat je dan in de, ja, het is natuurlijk gek met het voorbeeld van Skriniar, wat precies zo is, want die loopt gratis de deur uit naar Paris Saint-Germain, meen ik. Ja. Ja, dan wordt het wel een beetje gek dat je zo de strijd aangaat met De Vrij. Maar in principe is hij wel basiswaardig, vind ik. Altijd geweest.
Er waren best wel wat gele kaarten, Leo, bij Inter Porto. Ook voor praten, ook richting de scheidsrechter. En daar ben jij wel blij mee dat het eindelijk gebeurt.
Bruggetje.
Of niet?
Nou, we hadden van de week...
Scheidsrechtersles?
Scheidsrechtersles? Nee, Dick van Egmond die was te gast bij ons bij ESPN. En die, dat ging over een heleboel zaken. Het aanscherpen van regels en de VAR kwam voorbij. Maar wat ook voorbij kwam was inderdaad, wij vroegen daarnaar van...
Nou ja, jij?
Nou ja, is er nou niet, hebben jullie een afspraak over wat je wel tolereert en wat je niet tolereert? Spelers die komen protesteren bij de scheidsrechter. He, dat je kunt toch de afspraak maken van alleen de aanvoerder komt en degene die daar nog meer komen, die krijgen gewoon een gele kaart.
Ja, want dat stoort jou, al die spelers op de scheidsrechter.
Nou, mij niet alleen, denk ik.
Nee, oké.
Okay. Ja, als ik de enige ben, dan is het een kort verhaal. Maar...
Nee, dat is een irritant gezicht.
Het is ook iets wat, we zeggen wel, de jeugd doet dingen na en zo. En als je het maar gewoon gaat vinden, dat je met z'n allen naar die scheidsrechter toe kunt en maar kunt gaan protesteren. Dus ik vroeg daarnaar en... Nou, eigenlijk kwam het antwoord erop neer. Nee, daar gaan we niks aan doen. Want UEFA en de FIFA willen daar ook niks aan doen. Dus je mag het wel bestraffen. Maar ze gaan daar niet scherper op.
Maar loop je dan ook niet het gevaar dat op het moment... Want het klinkt wat slap omdat de UEFA en de FIFA er niks op zeggen. Dan gaan wij het ook niet doen. Maar als wij het wel handhaven... En in elk Europees duel word je geconfronteerd met de tegenstander die dat massaal doet.
Ja, nee, nou en? Ja. Het zou ook kunnen zijn dat het goede voorbeeld overgenomen wordt.
Dus jij wil dat er helemaal niet meer geprotesteerd wordt?
Aanvoerder. En waarom zou dat nou niet kunnen? Waarom moet
emotie,
je per se...
Leo?
Ja, emotie nou.
Het is geen emotieloze sport, voetbal. Maar,
nee, rugby is ook geen emotieloze sport.
Dat is gewoon een regel in het rugby. Ja, dan krijg je meteen geel 2 minuten naar de zijkant.
Maar het is in principe bij voetbal ook een regel. Alleen, wat Van Egmond zei, we gaan hem niet strikt handhaven. En dat verbaasde mij enorm. Waarom zou je dat nou niet handhaven? Waarom moeten we nou bijna elke keer in een wedstrijd 2 of 3 van die momenten hebben dat massaal op een scheidsrechter afgelopen wordt? Waarom? Welk nut dient dat? De beslissing
massaal
wordt niet... Nou...
Het is best wel lekker om je team eens te zien dat ze het ergens als team niet mee eens zijn. Maar ik ben het met je eens als een team massaal protesteert. Ja, dat gaat wat ver, maar er mag toch wel hier en daar wat emotie getoond worden. Ja. Ik zie soms beslissingen. Nou, dan moet je wel echt de man van staal zijn om dat eventjes over je heen
te laten. Die split second om te zeggen
Alleen, toen ik zelf speelde, waren de scheidsrechters... die gaven je echt zo'n afkoelingsperiode. Die lieten je dan een minuutje, dat is misschien lang... maar 10, 20 seconden even reageren.
Ja.
En dan was het afgelopen.
Maar jij vindt het ook wel lekker, Mike, om je team te zien eventjes...
Beetje voor elkaar opkomen, ja, daar hou ik wel van. En we hadden pas nog een droevig voorbeeld. Fantastische sliding, Plet, die zelden een tackle sliding maakt. Wil Koerver, de meeste jonge kijkers kennen hem niet eens. Die had staan klappen.
Technisch
een perfecte sliding. Vervolgens geeft die scheidsrechter geel. Ik was totaal verbaasd, het gebeurde voor de dugout. Ik kreeg geel. Maar diezelfde scheidsrechter werd door Ruud Bossen, die als waarnemer op de tribune zat, apart genomen van... Ja, dit was wel echt een prachtige sliding tackle. En nu geef je ook nog eens 2 kaarten. Nou, ik vind, daar komt wel wat emotie bij. Ik herkende die perfecte sliding tackle. En ik weet hoe Plet in elkaar zit. Ja.
Maar het gaat mij meer in algemene zin erom. Ik begrijp het verschil echt tussen rugby en tussen hockey. Dat zijn sporten waar bijna geen grijs gebied in zit. Dat grijze gebied kan je niet hebben bij rugby, want dat is een hele gevaarlijke sport. En als je die niet heel gedisciplineerd speelt, dan kun je die sport niet uitoefenen. Dat snap ik. En voetbal heeft een grijs gebied. Dus een beslissing van de scheidsrechter kun je altijd aanvechten. Want ja, is het nou wel of niet? Maar je kunt er ook een keer dat grijze gebied accepteren. Want de ene keer valt het in je voordeel en de andere keer valt het in je nadeel. Maar als je nou maar elke keer dat grijze gebied gaat af. Je hebt altijd gelijk of altijd een beetje gelijk. Ik stel alleen dat als het zo uit de hand loopt dat de scheidsrechters het maar toestaan, dat er 5, 6, 7, 8 mannen om hem heen staan. En de een heeft nog een erger verhaal dan de ander. En dan komen de aanvoerder van de dingen. En dan komen dan, dat wordt maar gewoon gevonden. En ik vind het echt uiterst irritant om naar te kijken.
Het zou zo'n grote culturele verandering zijn. Want ga maar eens na dat er best wel situaties zijn die discutabel zijn rondom een tegendoelpunt.
Er zijn altijd
discutabele situaties. Als de verdedigende partij niet protesteert, dan is dat een soort van oké, het klopt. Ja. Dus dat zit in jouw eigen hoofd. Op het moment dat de ploeg waar je voor bent niet protesteert
komt
bij een tegendoelpunt.
Komt het ook, zeggen het ook. Oh, er wordt niet geprotesteerd.
Niet geprotesteerd, dus het zal wel kloppen. Ja. Nou ja, daar gaat natuurlijk een scheidsrechter en arbitrage ook in mee.
Maar wat wil je daarmee zeggen?
Dat er heel veel moet veranderen voordat. Want dan komt het toch ook weer aan op een scheidsrechter. Je bent zo gewoon om bij een tegendoelpunt er iets van te vinden. Soms ludiek, omdat je dan je hand omhoog doet terwijl je zelf buitenspel opheft.
Maar als je gewoon zegt, het is verboden om te protesteren, zoals bij rugby, staan zulke reuzen tot 20 te tellen. Hè, bij een verkeerde beslissing of een gevoelige beslissing. Ja. Dat heeft ook wel iets. Maar dan is het gewoon een regel. Ja. En als je je daar niet aan houdt, ja, dan weten ze, daar staat die tijdstraf voor. Dan heb je een man minder. En dan ga je er even 2 of 3 minuten uit.
Ik denk dat het alleen in het begin vervelend is. Want handhaven is in het begin altijd vervelend.
Ja.
Totdat je eraan gewend bent en het gewoon consequent wordt doorgevoerd. Als je zeker weet dat dat gebeurt, ja, dan hou je er wel een keertje mee op.
We gaan terug naar Zeist, Leo. Dan noemen we het de Leo Driessen-regel. En dan wordt het niet meer.
Krijg ik nou de indruk dat je dit een beetje afdoet?
Nee, helemaal niet. Ik wil nog even naar Jordi. Want toen Porto achterkwam, zag ik toch een klein vuistje bij jou. En dat had te maken met coëfficiënten en Nederland.
Volgens mij is het zo dat in de hele coëfficiënte Polonaise is natuurlijk een tijdje aan de gang. En dat gaat goed met Nederland. En volgend jaar plukken we daar zeker de vruchten van, volgens mij met 2 Champions League tickets. En dus voorlopig hoeven de toplanden daarboven. Het zijn een beetje misschien onrealistisch, misschien op de lange termijn, als Nederland nog heel lang dit volhoudt. Maar onder je moet je voornamelijk kijken naar Portugal. En dat weet je ook natuurlijk door de jaren heen. En volgens mij gaat dat zo prima op deze manier.
Want Porto staat nu achter.
Porto heeft verloren en vorige week was er dan een belangrijke wedstrijd tussen Fiorentina en Braga. En die won Fiorentina uit bij Braga. Dat gebeurt zelf 0-4. Dus ik ga er wel vanuit dat Braga dat niet recht gaat zetten in Florence.
Kijk, dus dat is een goed teken voor de 2 Champions League plaatsen.
Ja, en leuk voor Romelu Lukaku. Kaku natuurlijk, daar mag ook wel een vuistje voor gebald. Zo'n grote, sterke, goede spits die een beetje zoekende is. Al langere periode, die gekke transfer naar Chelsea. Ja. Waar die qua speelstijl met de opvatting van de trainer die er toen zat, maar waar ze wel 100 miljoen voor betalen. Waarvan je denkt, ja, maar je speelt helemaal niet zo. En toch kopen, een beetje met ziel onder zijn arm. Nu ook met fysiek. Bij België liep het niet lekker. Toch wel dat hij dan zo'n belangrijk doelpunt maakt voor de club, is hem gegund.
Mooi. Mooi even dat je dat aanstipt. Mike, nog even over gisteren. We hebben het over de Champions League en gisteren Liverpool, Real Madrid natuurlijk. Het heeft jou gestoord dat Virgil van Dijk zo aangepakt werd door Jamie Carragher onder andere?
Ja, maar ook door onze eigen analisten. En dat vind ik wel jammer, want je hebt gewoon ook oorzaak en gevolg. Tuurlijk, achterin op een bepaald moment zag het rommelig uit. Hè. Je krijgt dan makkelijk goals tegen, maar ze beginnen de wedstrijd enorm furieus met hoog druk. Ze worden gedwongen tot fouten, komen 2-0 voor. Alleen dat hou je niet vol. Hè. Deze enorme intensiteit van druk zetten, ja, dat hou je gewoon niet vol. En dan zie je vervolgens dat vooral Nunez haakt af. Salah probeert nog een beetje te repareren. Gakpo vond het lastig. Ja, en dan wordt zo'n middenveld, hè, dat is echt niet het sterkste middenveld wat Liverpool kan opstellen. Maar door blessures lopen daar zelfs een jongen van 18 jaar.
Ja, die Bajsetic.
Ja, maar die zetten bijna de deur open. En ik weet gewoon uit ervaring, hè, als mensen doorkomen in het middenveld, dan moet Van Dijk ook zijn vent gaan loslaten. En dat scheelt nog wel of daar dan die Konaté naar staat of nu die Gomez.
Ja.
En dat is ook een wereld van verschil.
Het eerste doelpunt van Benzema, die Gomez, tot 2 keer toe. Hij verandert de verrichting, daar kan hij niet zoveel doen. Maar het eerste balverlies dat hij leidt is ook Gomez. En die heeft natuurlijk ook al volgens mij tegen Napoli toen een paar zeperts gemaakt. Het is gewoon niet, het is niet fijn, dus je moet wel ook inderdaad kijken naar de samenstelling. Maar een kritische noot is wel dat hij zit niet in zijn beste fase. Maar is de wedstrijd van gisteren zijn schuld en moet alle pijlen gericht worden op Virgil van Dijk? Nee.
Nee, maar het is meer dat je eigenlijk zo terugverlangt en in je herinnering een soevereine Van Dijk hebt. Hè, vooral voor zijn knieblessure en voor die hele lange periode. En nu weer een periode eruit. Het is ook allemaal heel logisch dat je niet op dat niveau daarvoor bent. En dat vinden we ook jammer.
Ja, maar,
en
ik denk maar Leo, dat is helemaal niet zo lang geleden. Ze hebben nog voor de winterstop hebben ze ook tegen Napoli gespeeld. In de groepsfase. Ja. 2-0 gewonnen. Dat was ook nog gewoon met Van Dijk. Die jongen raakte een maandje geblesseerd. Hè, dat gebeurt. De maand januari bijna. En dan ben je niet ineens een hele slechte verdediger.
Nee,
het is
alleen
gewoon een uitstekende verdediger.
Alleen wel eentje die even terug moet komen van een blessure.
Ja, maar ik zit ze vanochtend nog een keer na te kijken. Want ik hoorde Marciano ook over Van Dijk. Ik vind dat wel heel ver gaan. Want ik heb niet eens echte directe fouten gezien. Ik zie gewoon mensen door het middenveld heen komen. Omdat er voorin slecht druk wordt gezet. Want dat hou je niet vol. Hè? Want die intensiteit, de eerste 20, 50, ja, dat was enorm. Nee, echt zelfs wel leuk om te zien.
Ik bedoel het ook meer complimenteus. Want we hebben in onze herinnering nog een Van Dijk die in dit soort situaties nog wel eens eruit sprong en de situaties oplost.
Maar
hij één van de velen. Dat is eigenlijk wel... Tenminste, ik vind dat heel jammer en spijtig.
Dus je snapte wel die kritiek ook van Carragher. Maar ook
nee, dat gaat veel te ver. Dat gaat veel te ver. Dan gaat het respectloos gelul.
Carragher zei, ik zou wel prima op de plek...
Respectloos gelul.
Ja. Ja, het moet steeds ludieker natuurlijk om nog relevant te blijven via Instagram en TikTok-filmpjes.
Maar het is voor mijn gevoel meer van dat je zo graag wil dat hij weer terugkomt op dat superieure wat hij...
Dat gaat gewoon weer gebeuren.
Ja, maar dat was er dus gisteren.
Maar dat valt of staat toch ook gewoon met het team? Zeg maar, als we kijken naar
precies, Jordi,
om soeverein te zijn bij het Liverpool.
Ik bedoel het ook niet verwijtend. Het is alleen, weet je, het is wat je graag wil zien en wat je dan
ik
niet
vind
ziet.
Ik hoorde zijn interview na afloop weer heel cool en realistisch analyseren. Hij legt de vinger op de zere plek. En als je dan gewoon nog eens even terugkijkt, dan zie je... Hè, die Fabinho die doet zelfs op een bepaald moment dit op het middenveld. Oh jee, als ik maar geen overtreding... Ja, dan moet Van Dijk centraal alweer gaan loslaten. Die spits loopt weg, want hij moet doordekken. Ja, dan kan je dat wel bij Van Dijk neerleggen, maar onterecht. Echt onterecht.
Ja, maar ik ben het met jullie eens. Ik zeg alleen dat we ook weer niet de oude Van Dijk nog hebben gezien. En dat willen we natuurlijk ook graag.
Maar wel goed dat jij zegt, Mike, die gaat terugkomen. Dus daar kunnen we van...
Tuurlijk, daar ga je weer van genieten, man. En ook hoe die er alweer bij staat. Alleen dat hele elftal, daar had ik het net met Jordi voor de uitzending over. Ja, het is helemaal een beetje onsamenhangend.
Zoekende
bij Liverpool.
Ga dan maar uitblinken als centrale verdediger.
Nee, dat is toch super lastig?
Ja.
Tot zover, jongens. De Champions League en Leipzig, Manchester City. Toch twee nieuwe clubs. El Plastico wordt hier genoemd, Inter Porto. Allemaal leuk, we gaan het straks hebben over echt voetbal, namelijk de Europa League. Tot zo! Welkom terug, deel 2 van Voetbalpraat, waar we gaan vooruitblikken op alle wedstrijden van morgen. Natuurlijk is er weer een Studio Europa met onder andere Union Berlin Ajax. Laten we daar mee beginnen. Dan gaan we het straks over PSV Sevilla hebben en Manchester United Barcelona. Maar eerst dan Union tegen Ajax. Leo, gaat Ajax door?
Nou, ik kreeg de indruk dat Ajax weer wat bluf op de wangetjes. Blosjes op de wangen en wat bluf.
In de mond?
Ja, in de mond. Met Heidega, die zei van we hebben niet getraind op penalties. Want dan gaan we. Ik heb goede hoop, zei hij dan nog een beetje... behouden dat we dat binnen 90 minuten gaan oplossen.
Ja, wat vind je van dat zo'n
uitspraak? Nou, dat vind ik wel... Nou, even doen dan morgen maar ook.
Ja, dat is wel een belangrijke toevoeging.
Dat is natuurlijk... En dat, meestal met dat soort uitspraken denk ik... van waarom haal je het jezelf op de hals? Want je weet precies wat er gaat gebeuren op het moment... dat het ofwel penalties wordt en je verliest... of je redt het niet, zeg maar. Het is niet nodig. Kijk, die andere trainer gaat voor een dooddoener.
Ik vind het wel een oké uitspraak.
Maar ja, maar misschien wel als de uitgangspositie iets beter zou zijn. Of dat je, dat
0-0 dat is je... toch op zich geen slechte uitgangspunt?
Nee,
geen uitdoelpunt, hè?
Misschien het spelbeeld van de thuiswedstrijd. Misschien het spelbeeld van de thuiswedstrijd, dat geen goede...
Nou ja, iedereen denkt dat Ajax nu ineens wat meer ruimte gaat krijgen. Maar dit is een hele stabiele, degelijke ploeg die elke wedstrijd hetzelfde doet. En die levensgevaarlijk in standaard situaties zijn. En daar gokken ze op. En voor de rest doen ze gewoon hetzelfde. Want ik hoorde al iets van, ja, nu staat het publiek achter. Ze worden naar voren gepusht. Nee, dit Union speelt elke wedstrijd hetzelfde.
Ja, het is ook een beetje trainersprofiel en inderdaad hun spelopvatting. Dus het zou nog zo kunnen zijn dat bij een voorsprong van Ajax of zo, dat je dan wat van bank gaat. Maar in principe, zolang er niks aan de hand is voor hun qua uitslag, zullen zij hetzelfde doen wat ze wekelijks doen.
Zo'n uitspraak van Heitinga voelt wel een beetje als een vergaaltje tegen Messi.
Als je een beetje voetbal vanaf de zijkant beleeft, dan heb je toch vaak het idee dat dat dan net verkeerd valt. Dat het dus daadwerkelijk wel penalties wordt en dat je daar dan op afgerekend wordt. Maar ja, dat is. Men gelooft daarin of niet. Dat is, bijgeloof is voetbal natuurlijk niet vreemd. Maar
ik vind het wel mooi, jongen. Die zeggen, geef je ploeg een beetje vertrouwen. Kom op. Ja. En ik blijf erbij. Ik heb vorige week die wedstrijd helemaal gezien en gedaan. Er zit een fase helemaal in het begin van de wedstrijd waar eigenlijk best sterk begint. Daar kunnen ze scoren uit de situatie. Met Tadić daar in het strafschopgebied. Nou, ik weet wel, het is een beetje gelul achteraf. Maar je hebt die confrontaties gezien die Feyenoord heeft gespeeld tegen Union Berlin. Het doelpunt breekt het daar open en maakt het heel anders. Dat klinkt heel clichématig, maar het geldt heel bijzonder voor Union Berlin. En die spelen inderdaad, wat Mike ook zegt, die spelen altijd hetzelfde uit en thuis. Totdat ze gedwongen worden anders te doen. En dan zijn ze ook zij kwetsbaar. En waarom zou eigenlijk niet gevaarlijk niet een kans kunnen creëren daar?
Nou, Jordi?
Nou, ik zit meer een beetje met het vergelijk van Feyenoord. Ik denk, als ik aan die wedstrijd terugdenk, dat dat zo'n perfecte avond was die Feyenoord een paar keer heeft gehad in Europees verband. Ik vond het alles
ook
wat mee.
Geen toeval meer, hè?
Nou ja, misschien in zo'n reeks wat minder. En ze deden het gewoon goed. Maar het was wel in die wedstrijden vond ik dat je eerst dacht van oh, lastig tegen Union Berlin. En dan viel alles perfect, zeg maar. Dus of dat een maatstaf is voordat ze. Ik moet wel zeggen dat de laatste paar zepers van Union Berlin waren wel gelijk groot. Dus dat geeft wel een beetje gelijk aan Leo Driessen. Dat als het tegen zit, dat het ineens heel hard tegen zit. Want de laatste twee verliespartijen zijn 5-0 en 4-1 bij Leverkusen. En dat is dan wel weer heel erg
met een vroege,
stabiele vroege
goal en dan.
Dat het zomaar zou kunnen instorten. Maar het is wel inderdaad een beetje achteraf van als hij in de zevende minuut was gevallen.
Nou ja,
dat misschien was, die hele wedstrijd anders was gelopen, ja.
Ja, ik weet ook wel dat het op papier een zwakke redenering is. Maar ik blijf erbij dat je ziet. Ik wil me eigenlijk meer zeggen van zo onaantastbaar als ze schijnen te zijn, zijn ze ook weer niet.
Nee,
dat is maar
nee,
wat ik ermee wil zeggen.
Die plek 2 en een periode plek 1 zelfs volgens mij in de competitie die ze. Dat schetst een beetje alsof je tegen het nieuwe Bayern München speelt. En dat is het niet. Maar ik zie weinig aanknopingspunten.
Nou ja, dat blijkt ook wel. Want Leo noemt één voorbeeldje. Hij pakt één moment aan het begin van de wedstrijd. En dat maakt me wel een beetje zorgen. In zo'n bomvolle arena. Dan heb je één zo'n moment. Die gaat er dan niet in. Wat is er dan vervolgens?
Je ging rusten volgens mij met 0 schoten op doel. En zij 6-7.
Eindigen ook met 0.
Ja. Dus ik denk dat Heitinga vooral bezig is met van hoe kunnen we ze misschien op nog wat andere manieren verrassen. En dat wordt gewoon lastig, omdat dit een beetje saaie, stabiele vechtmachine.
Ja, en ook de opties aan de kant van Ajax om te verrassen. Want de meeste scenario's, Kudus in de punt, Kudus op rechts, Kudus op 10, Tadić in de punt. Het meeste is al bekend, dus dat zullen zij ook weten.
Nou ja, maar een heleboel spelers van in die wedstrijd Ajax dan kwamen allemaal in de bal. Wilden allemaal, er was totaal geen diepgang. Nou, daar kun je het over hebben. Dat kun je veranderen. Je kan spelers wel de opdracht geven van ga diep. En je kunt in ieder geval wat anders gaan spelen. Dat moeten ze ook kunnen. Ik bedoel, het zijn,
nou, ik denk dat ze nog steeds creativiteit hebben. Maar dat het vooral verderop op het veld is. Die Martinez en Blind die hadden die bijna perfecte inspeelpaas van achteruit. Ja, wie moet die gaan geven? En dat baart me wel een beetje zorgen. Nou, want ik denk nog steeds op het middenveld, maar vooral ook voor genoeg creativiteit. Maar wie gaat die opbouw verzorgen van achteruit?
Nou, dan moet je het anders doen dus.
Ja, misschien overslaan dus.
Lange ballen.
Luca in de basis.
Luca mee in ieder geval.
Luca is in ieder geval mee, daar was Leo blij om.
Nou, die was niet best maandag, Luca.
Nee, die bewaart het voor morgen.
Ja, ja, zo is het. We gaan nog even dan een spel bedacht door Marciano Vink. Percentagespel. Even hoe groot is de kans dat Ajax doorgaat morgen?
Ja, dat is echt. Dat is natte vingerwerk. Ik denk 50-50 echt.
Jordi?
Ik wilde hetzelfde zeggen, doe ik niet. Maar omdat ik toch een beetje pessimistisch ben ingesteld, zeg ik dan 49.
49?
Nou, net aan de verkeerde kant.
80% Ajax door.
Oeh.
Zo.
Oeh.
Schrijf op.
Lekker, stevig.
Ja, Leo die heeft veel vertrouwen en die is positief. Die is goed uit bed gestapt. Heel goed.
En niemand spreekt mij hier meer op aan.
Hoor. Oh, ik kom er morgen op terug.
Ik kom er zeker ook op terug.
PSV Sevilla.
Ook als ik gelijk heb?
Nee, dan niet. PSV Sevilla ook morgen. Daar kijk jij naar uit, Mike.
Nou ja, weet je, die wedstrijd lijkt bijna kansloos.
Hè? 0-3, hè?
Ik hoor dingen over er moet een mirakel gebeuren en allemaal dat soort teksten. Maar ik had het met Jordi voor de uitzending nog eventjes over. Ja, ook Sevilla is niet zo heel bijzonder dit seizoen. Hè, die zijn ook zoekende en tuurlijk, hè, het is een grote Spaanse club. Maar ik denk nog steeds dat daar kansen liggen. Alleen, ja, de aanvoer baart mij een klein beetje zorgen bij PSV. Vooral die zijkanten. We zijn enorm verwend geweest met Madueke en Gakpo. Ja, en daar staan nu, El Ghazi is zelfs gebaseerd. Hazard is gebaseerd. Maar dat zijn allemaal jongens die zijn half fit binnengekomen. Mm-hmm. Bakayoko lijkt mij nog een beetje te licht. Dus Simons zal wel weer naar de zijkant gaan. En Til zal wel weer achter de spits spelen. Terwijl ik die Simons zo ongelooflijk creatief vind als hij in de as van het veld staat.
Dus daar zou je hem houden? Als jij dat
bijna raakt. Wel. Alleen wie zet je in godsnaam op de zijkant? Want er blijven wel maar heel weinig spelers over. Want ik vind ook zo'n Saibari en dan ja, ook Bakayoko ogen nog wel wat licht. Hè? Zeker tegen die Spaanse vechtersbazen.
Mm-hmm. Moet je het systeem dan een beetje veranderen?
Ja, denk ik wel,
4-4-2 of zo?
Ja, misschien. En misschien wel met twee aanvallende middenvelders spelen. Waarom niet met Til en Simons achter de Jong? Want daar is wel wat kritiek op de Jong. Maar de aanvoer is gewoon belabberd. Hè? De Jong wordt nu moeizaam bediend. En
hij loopt zelf ook soms naar de zijkant om voorzetten te geven. Ja, dat lijkt me niet helemaal te bedoelen.
En vooral met Madueke en Gakpo. Ja, was die enorm verwend. En nu zijn ze echt aan het zoeken.
Ja, het blijft natuurlijk gek om kritisch te zijn op Luc de Jong op het moment dat er geen aanvoer is. Nee. Want wat heeft hij. Al het fantastische wat hij heeft gedaan is altijd op aangeven van iemand geweest. Het is nooit zeg maar een individueel succes geweest. Ja, ik vond een beetje een soort van gekke Hosanna-stemming over de openingsfase van PSV in de uitwedstrijd. Dat was wel zo. Ze begonnen goed aan de wedstrijd.
Van Nistelrooy zei in de persconferentie: de eerste helft van Sevilla was van het hoogste niveau tot van dit seizoen.
Ja, maar zegt dat dan wat meer over het seizoen of dan over hoe fantastisch die eerste helft was? Nee, dat meen ik serieus, omdat daarna wordt het bijgeschakeld. En de realiteit over Sevilla is, zeker, er borrelt wat bij ze op het moment dat Europa League op dat affiche staat. Dat weten we allemaal.
Bij Sevilla,
ja. Maar ja, voor de trainerswissel waren ze een beetje aan het flirten met degradatie dit seizoen. Ze hebben volgens mij 12 verschillende centrums moeten opstellen, omdat de ene naar de andere gebaseerd was. Middenvelders hebben centraal achterin gespeeld. Het is gewoon chaos. En daarom is die trainer eruit gegaan. Nu is de oude trainer weer teruggekomen. Die lijkt ze wat vertrouwen te geven. Maar die zoekende ploeg, toen het op dreef was, toen ging het wel alle kanten op.
Alleen het is lekker als je daar in Spanje moet spelen in Sevilla en je hebt de eerste helft een aardig veldoverwicht in het positiespel. Saibari kan nog een goal scoren.
Ja, zeker.
Dus dat geeft een goed gevoel. Alleen dan is het veel vervelender als je dan binnen no time 3 goals tegenkrijgt. Ja. Op een manier, dat is typisch bij dit soort ploegen. Die zijn zo enorm. Hier heb je de bal. Maar wij slaan toe.
Ja, echt het goede gevoel ook van.
We komen een beetje uit een andere tijd. En dan is het eigenlijk jammer om te zien dat zowel voor Ajax als voor PSV, dat er bij de tegenstanders zeker wat te halen valt. Maar dat je voornamelijk zit na te denken over hoe moet ze zelf de invulling eraan geven om er een succesvolle avond van te maken.
Maar ik denk ook dat de woorden van Van Nistelrooy een beetje zijn geweest om de ploeg ook een beetje met het goede gevoel deze wedstrijd te laten ingaan.
Van Nistelrooy zei, we gaan er potverdikken tegenaan.
Nou, kijk eens
dan weet je het.
Ja, wat kan hij anders zeggen?
Nee, maar mag alleen Leo er positief in zitten met Ajax? Ik denk dat Van Nistelrooy dat ook moet doen.
Ja, tuurlijk.
Want,
gaat toch niet je ploeg afkraken
af te stemmen. Ik zou dat wel leuk vinden als ze nog die vroege goal gaan scoren. Ja. En ik geloof ook wel in zo'n scenario wat het Nederlands elftal met Weghorst had. Dat er nog iets gaat gebeuren. Want ja, ook Sevilla is misschien wel kwetsbaar als ze 1-2-0 achterkomen.
Ja, als die 1-0 valt, dan
Dus dat doet hij goed, Ruud. Je moet gewoon de boel stimuleren daarin.
Leo, het is één keer gebeurd dat PSV met 3 doelpunten verschil van een Spaanse tegenstander won.
Barcelona.
Ja, jij weet ook alles. Wanneer was het?
78.
Kijk, ja.
En diezelfde Barcelona won dit jaar met 3-0 van Sevilla.
Ja.
Dus,
ja,
klaar.
Het is hetzelfde Barcelona. Toen in dat Barcelona zaten nog wel Cruijff en Nesbitt.
Ja, het is niet iets dat niet iedereen is daar
nee,
meer.
Nee, en bij PSV speelde Huub Stevens nog, zag ik.
Ja?
Ja.
En die doet niet meer mee?
Die doet geloof ik niet meer mee vanavond.
Maar, nee, maar het geeft me aan. Ik bedoel, alles is stuk te spelen. Het is het leuke van voetbal. Als je nog één keer terugkomt op Ajax. Je hebt nu de indruk van Union Berlin. Het is niet de slechte muur. Dat gaat nooit gebeuren, weet je wel. En dan zul je zien. In één keer maken...
Hele muur gebroken.
Maak ze toch een foutje, weet je wel. Ja.
Morgen zit bij de selectie voor het eerst. Vond ik toch nog wel leuk, omdat jij laatst tegen hem gespeeld hebt. Jason van Duiven.
Zo.
17 jaar. Ik zit bij Jong PSV, doet het daar hartstikke goed. En hij zit dus bij de selectie. Ik hoorde ook al in Eindhoven wat mensen zeggen. Oh, die komt eraan. En er is toch wat...
Van FC Twente gekomen.
Euforie, is dat zo?
Ja, maar ja, dit is echt wel heel grappig.
Snap je dat gevoel?
En zijn leeftijd is alweer prachtig natuurlijk. Maar ik denk dat hij 1,60 meter is. Maar ze hadden vroeger bij Sparta een spits. Wout Holverda, die was ook 1,63. Maar die sprong ook boven iedereen uit. En bij Telstra hadden we vrijdag ook... een prima voorstopper staan van 1,93. Ozgu Aktaş. Nou, hij sprong boven hem uit. Ja. En hij werd een kwartier voor tijd gewisseld. Zo'n gezicht. En daar vroeg ook aan Ramzi van...
Het stond 1-1, hè, toen?
Ja, het stond 1-1. En hij maakte dan zo'n soort opmerking van... ik ga nog die winnende binnen schieten en dan moet ik eruit, weet je wel. Echt een winnaartje, een hele brutale kop. Ja, dat wordt er een.
Ah ja, het klinkt als iets wat je in die laatste fase goed kan gebruiken om morgen als 2-0 staat om richting die
derde. En hij is er brutaal genoeg voor. Ik vind dat hij al veel meer uitstraalt als zo'n Bakayoko of als een El Ghazi die daar dan wat die weken nodig hebben, vooral zo'n El Ghazi, om eens een keer fit te worden.
Ook stevige jongen, deze die daar.
Ja, bezig en enorm explosief. En dan denk je van ja, wat moeten ze nou met zo'n klein spitsie? En dan zie je hem continu boven iedereen, vooral vanuit stand. Ja, zie hem boven iedereen uitspringen. Geweldig.
Dus wel een bijzonder... Die moet
leuk, ja, dat is er weer zo eentje.
Ja?
Ja, zo Malen en Gakpo, die ook allemaal uit Jong PSV kwamen. Maar ja, dit is echt weer zo eentje.
En dat zeg je ook vooral omdat door die opmerking...
Nee, dat hoop je op. Dat ze ook nog een beetje flair en brutaliteit hebben. Maar vooral ook als je de goals ziet die voorafgaand... want hij speelt nog helemaal niet zo lang in Jong PSV. Nee. Maar hij heeft al prachtige goals gemaakt. Op snelheid...
grote afstand, die bal van grote afstand. Maakte die
het inzicht om te zien dat de keeper voor zijn goal staat, die Leo bedoelt, ja, smullen. Dus ik vond het wel eens leuk om dat weer eens van dichtbij te zien.
Mooi, die moeten we in de gaten houden dus morgen. Jason van Duiven, leuk.
Ja.
Leuk. Ook morgen Manchester United Barcelona, live en exclusief te zien bij ESPN, zeg ik daar even bij. Ja. 2-2 werd het de vorige keer. En morgen geen Gavi, geen Pedri en geen Dembélé bij Barcelona, Jordi. Blijft er dan te weinig over om Manchester United pijn te doen?
Nou ja, tot bij de vorige trainer zou je zeggen van niet. Maar bij de huidige trainer lijkt het wel zo te zijn. Ik denk dat iedereen kijkt natuurlijk wekelijks...
De huidige trainer van Barcelona?
Nee. Voordat Erik ten Hag instapte in dat scenario, dan had Barcelona wel gewoon... Maar ik denk de vorm en ja... Toch een beetje de air die Erik ten Hag nu te pakken heeft met supporters breed. Dat ook gewoon met die uitwedstrijd toch 2-2. Dat zou je in het scoreverloop misschien kunnen zeggen van teleurstellend of zo. Maar het is gewoon, wij zijn met iets bezig en het blijft maar goed gaan. En ja, ik vind vooral gewoon de spelers die er al waren, die het verschil, die nu zo anders zijn. Dat vind ik zo ongelooflijk klap in die korte periode.
Het lijkt een beetje op wat Slot bij Feyenoord doet. Dit soort gasten komen bij een club en die leggen meteen een enorme stempel in speelwijze erbovenop. En ook Ten Hag, hoe die Rashford weer aan het voetballen krijgt in de spits. Die ze allemaal vanaf de zijkant die te spelen onder de spits. Maar gewoon de manier hoe ze druk zetten enzovoort.
Maar ja, er gaat volgens mij zoveel in zitten buiten het tactiekbord, zeg maar. Ik denk niet, zeg maar, dat alle analisten met pijltjes trekken en dat soort dingen. Nou, helemaal vingerlikkend van hoe vernieuwend is dit. Maar op menselijk niveau is het... Rashford, ja...
Het duel met Cristiano Ronaldo is hij aangegaan en heeft hij gewonnen.
Ja.
Opvallend genoeg. Ja, dan heb je ook al zo'n boost misschien in een team.
Ja, maar zijn speelwijze, en dat hoorde je ook bij de kleinere clubs waar hij begonnen is. Hij staat uren op het veld. Ze worden echt doodmoe van al die herhalingen. Hij ramt er gewoon een speelwijze in en daar houdt hij aan vast. En geen verschil of dat dan Ronaldo is of een jeugdspeler. En zo, of het nou bij Go Ahead of Utrecht, overal waar hij gewerkt heeft, was een duidelijke manier van spelen.
Maar je ziet dan bepaalde voetballers, jij noemde Rashford, maar ook Fernandes, Bruno... Ja.
Ja, maar Luke Shaw is ongekend. Ja. Die was een soort van profvoetballer af aan het raken. Ja. Dat was je elke keer dat je dacht van nou, dat shirt zit best wel te strak, zeg maar. Ja. Geblesseerd, weinig inzet in de wedstrijden. Dat type speler die nu gewoon
Het mooiste vond ik met Shaw nog dat hij op een bepaald moment linker centrale verdediger ging spelen.
Zeker.
En dat hij dat echt voortreffelijk deed.
Ja.
Terwijl iedereen denkt dat is die iets te zware linksback.
Ja, het is echt ongelooflijk. Ik denk ook gewoon voorafgaand aan het duel nog even, al waren de spelers van Barcelona er wel bij de 3 die jij opnoemt, dat de uitgangspositie is dat United morgen thuis gewoon favoriet is. Xavi had er in ieder geval veel zin in. Het maakte niet uit dat ze er niet bij waren. En Old Trafford is hier niet bang voor, want het motiveert alleen maar mooie woorden. Maar ja, ik denk toch dat United morgen als favoriet aan de aftrap verschijnt.
Was een mooie foto uitgelekt, hè?
Ja, wat prachtig was dat.
Zo, die was zeker leuk.
Ik sta er wel altijd dubbel in.
Wacht even, eerst even, wat was de foto, Leo?
Die was niet uitgelekt, die was natuurlijk bewust.
Leo, wat was de foto?
Sir Alex Ferguson met Erik ten Hag.
Ja, samen eten.
Ik zag
datzelfde, de kaart was uitgelekt van het restaurant. En dat ze gewoon een pizza hadden voor £13. Daar begon de prijs. Nou, was iedereen ook alweer, prachtig dat het zo normaal.
Zouden ze elkaar verstaan hebben?
Poeh.
Want Ferguson praat tamelijk onverstaanbaar Engels.
Schots-Engels.
Ja, en Erik.
Misschien dat ze elkaar daarin wel hebben
misschien
gevonden.
Misschien is het wel het goede accent aan
mij. Geweldig, ja. Maar jij vindt het, jij hebt niet.
Nou ja, ik heb meestal van.
Is toch leuk, man?
Tabloid-niveau, zeg maar. Iemand die daar dan ook zit te eten. Van, ik zou genieten van het moment dat je die twee heren daar ziet en ze hun privacy gunnen. En niet die foto schieten en meteen op social media zetten. Maar ja, je weet gewoon, dat is praktisch onmogelijk. Maar je zou ze eigenlijk moeten.
Dit is toch een bewustie? Het is toch alleen maar goed voor de club?
Denk
Sir Alex Ferguson die geeft toch eens even een extra boost. Dat is de man van de club. En die laat zien doordat hij met Ten Hag gaat eten, dat hij Ten Hag volledig steunt, voor zover dat nog nodig is.
Als hij van eigenaar wisselt dadelijk, zo'n club.
Ja.
Dan weten ze in ieder geval dat de icoon van de club achter de trainer staat.
Ja. Ik zag alleen maar voordelen in voor Ten Hag en voor. Ja, ik vond het gewoon.
Nee, maar hij heeft nu een hele lange tijd weggedoken in zijn jas gezeten op de tribune. En nu ziet hij weer leuk voetbal. Dus dat waardeert hij enorm. Ook hoe die grote jongens aanpakt, hoe die ze weer. Dat waardeert hij en dat zie je aan alles.
Ja, Sir Alex Kennedy moet het wel. Hij moet wel onder het prijzenaantal blijven, Erik ten Hag. Want dan kan het misschien de andere kant op. Maar tot die tijd denk ik ook dat hij blij is dat na zoveel jaar dat mensen vrolijk zijn in Manchester die voor United zijn. Want dat zijn ze lang niet geweest.
Nee, met deze foto kwam er ook al een soort van emotie vrij. Was mooi. Ik ben er trouwens het percentagespel vergeten bij PSV Sevilla. Dat is dan weer... ervaring die je mist. Mike?
Er is nog tijd.
Ja, daarom. Dus we moeten snel even PSV Sevilla.
Nee, dat ligt lager uiteraard. Hè? Maar we hopen op dat wondertje. Dus 30-70.
Zo, dat vind ik al 30% kans. Nou, 3-0 achterstand.
12% kans dat PSV doorgaat.
50-50.
Kijk. Heel goed. En dan Manchester Barcelona. Ook even de percentage. Begin ik nu bij Leo, want die is steeds als laatste anders.
60-40
voor United.
United 70.
Dan zeg ik United 75.
Zo.
Nog meer.
Wauw.
Nou, ja, veel vertrouwen in.
Ik had 70.
Heel goed. Ja.
Ze missen ook wel wat spelers bij Barcelona.
Ja.
Ja. Zoals ik zei, Gavi, Pedri en Dembélé zijn er niet bij. Goed, heb ik opgeschreven. Dan nog één wedstrijd, Jordi. Want jij kijkt naar een andere wedstrijd uit in de Europa League.
Ja, ik ben benieuwd hoe dat. Want kijk, Basel, je had vorige week Trabzonspor Basel. In onze uitzending hadden we ook. En ESPN op alle social media kanalen de actie. Ze hadden allerlei supporters uitgenodigd in hun stadion. Want het moest eenheid vormen. En Basel was een beetje niets vermoedend.
Spandoek, hè, kwam het.
Ja, een beetje niets vermoedend. Het slachtoffer en die stond daar in een soort van super emotionele doom vol beleving. En die wedstrijd heeft Trabzonspor 1-0. Dat was een magere uitslag. Ze hadden zeker wel 2 of 3-0 moeten maken. Maar nu hebben we de return daarvan. En ja, ik ben benieuwd hoe dat gaat weerhouden. De Turkse gemeenschap zit natuurlijk overal in Europa. Dus misschien dat we daar nog wat van terugzien. Dat je diezelfde samenhorigheid nu op de tribunes bij Basel. Ik vond Basel heel zwak. Dus op zich zou het Trabzonspor moeten lukken.
Mooi dat je daar naar uitkijkt. Ja, namens Turkije. En want Trabzonspor speelt geen competitie.
Nee. Dit is een verplichting vanuit UEFA, want de competitie ligt nog stil. Volgens mij tot het tweede weekend van maart lijkt het op.
Oké.
Ja.
Lang.
Ja. Ja, zeker lang. Dus hoe blijven ze fit? Spelen ze oefenwedstrijden? Of,
Ja, de meeste ploegen zijn nu in trainingskamp gegaan, maar uiteindelijk. Omdat eerst was het afwachten en een beetje gewoon trainen iedere dag totdat er een bericht zou zijn of ontwikkeling zou zijn. En nu zijn de meeste ploegen toch wel die een voorsprong nemen op dat ze weer gaan voetballen, in trainingskampen gaan. Je ziet veel oefenwedstrijden ineens tussen Turkse clubs onderling. Ja. En ja, het is ook een beetje zoeken, want er zijn niet veel andere tegenstanders momenteel.
Mooi. Gaan we ook zien. En allemaal hier bij ESPN morgen in Studio Europa. We zijn er de hele avond van begin tot het eind. En we zijn overal bij. Je kan alles zien. Mike Snoei, dankjewel. Okay. Zet hem op met Telstar. Leuk dat je er was. Jordi, we zien elkaar snel. Leo, zet hem op. En we spreken elkaar. Ja, dankjewel. Bedankt voor het kijken. Heel graag tot morgen dus in ieder geval bij Studio Europa. Dag.